kerstvoorbereiding hebben we stilgestaan bij de geest van kerst. En toen ik in het kerstverhaal de Heilige Geest liet zien, althans uit de Bijbel haalde van hoe vaak de Heilige Geest in het kerstverhaal terugkomt, en dat vooral Lucas daar zoveel aandacht aan geeft, toen zei ik van dit zijn maar 3 of 4 voorbeelden, maar er zijn er nog een paar en die bewaar ik liever. Dat heb ik om 2 redenen gedaan. Ten eerste, ik dacht als je er heel veel over praat, dan gooi je ook vaak de boodschap weer een beetje dood, omdat er zoveel van die punten komen. En die neiging heb ik toch al, dus het is niet verkeerd om daar een beetje in te knijpen. En ik dacht van, hé, die laatste 2 die zijn wel leuk voor oud en nieuw, voor deze zondag. Dus ik wil vandaag met jullie praten over op de drempel staan. We staan natuurlijk op de drempel van oud en nieuw. En mij zegt dat niet zo gek veel. Ik vind oudjaarsavond een feest waar ik maar matig enthousiast over kan worden. Het kopen van vuurwerk, dat is sinds de kinderen hun eigen zakcentjes verdienen. Ook uit de tijd, weet je wel. Dus het is niet een bepaald feest waarvan ik zeg, oh, fijn oud en nieuw, weet je wel. Meestal is het oppassen met hoeveel eet je en zorg ik dat ik in conditie blijf of zo. Als ik die dan wel heb. Dat is nog wel ook een goede vraag. Maar ontegenzeggelijk, weet je wel, ben je er wel onderdeel van. Het is deel van onze cultuur. We staan straks weer op een nieuw jaar. En ook in je denken ga je daarmee om. Dus we staan wel op de drempel. Dus ik wou eens kijken naar mensen die ook op de drempel stonden, maar dan op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. Want als Jezus geboren wordt, begint eigenlijk het Nieuwe Testament. En er zijn een aantal mensen die op de drempel staan tussen oud en nieuw. Die het oude kennen en uitzagen naar het Nieuwe Testament. Dat noemden ze toen nog niet zo, maar zij noemden dat de verwachting van de Messias. En als dan Jezus komt en ze daarover spreken, er zitten wel een aantal dingen die we kunnen gaan bespreken of naar kijken. Dus laten we ze met elkaar gaan lezen in Lucas. Kom maar op. Hij doet het niet. Daar is hij. Lucas 2, vers 22 tot 39. Het is een aardig stukje. Merendeel zal ik meer op Simeon me focussen dan op Anna. Maar dat heeft geen voorkeur, maar is meer een kwestie van de teksten. De toewijding van Jezus in de tempel. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Dat was een gebruik. De oudste zoon die moest toegewijd worden aan de Heer. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeborene zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daarheen binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in de armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder, dus Maria en Jozef, waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was er ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was hoogbejaard, vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hem toe, naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Wat een prachtige tekst. Prachtig verhaal, hè? Dus Jezus is pas geboren. Alles is een beetje gesetteld. Ze zitten in Nazareth en ze moeten dat kind opdragen. Als ze het opdragen, dan komen ze in de tempel. Het is altijd een beetje verwarrend wanneer dat nou gebeurd is. Is dat precies na 8 dagen? Als je vorige week geluisterd hebt, dan weet je dat ze gevlucht waren naar Egypte. Dus het kan ook weer later zijn. Het kan ook zijn dat ze hierna pas gingen vluchten naar Egypte. Daar zijn wat verschillende commentaren over. Het is niet zo gek belangrijk. Belangrijk is dat je doet wat ze moesten doen. En dat is hier het geval. Als het gaat over op de drempel staan van oud en nieuw en uitstrekken naar de dingen die God voor je heeft, is het allereerst goed om te weten dat je nooit te oud bent om een stap te zetten. Je bent nooit te oud. Hoe oud je ook bent, God wil nog steeds nieuwe dingen met jou en met mij beginnen. Leeftijd weerhield Simeon en Hanna of Anna er niet van om over de drempel van de tempel te stappen. Zij stapte op de drempel van de tempel en daar ontmoeten ze Jezus. Jij en ik stappen ook over een drempel heen, de drempel van een nieuw jaar. En wie gaan we ontmoeten? Waarom doen we dat? En deels word je geforceerd dat te doen, want het gebeurt je. Maar het is ook goed dat te doen met een bepaald bewustzijn. De vraag is of Simeon oud was. Hij wordt altijd afgeschilderd als een man met een lange baard en natuurlijk heel erg oud. Ik betwijfel dat niet, ik denk het wel. Hij bidt dan ook, laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan. Dus ik denk dat hij bedoelt, ik kan nu sterven, want ik heb gezien wat u beloofd hebt. Dat is de vertaling die wij eraan geven. Ik denk niet dat hij bedoelde, ik kan nu lekker weer naar huis gaan of zo, maar dat zou ook kunnen. Ik denk dat Simeon wel oud was. Helemaal zeker weet ik het niet. Dus voorlopig plaats ik hem even in de categorie waar ik zelf zit. En ik zou mezelf ook niet oud willen noemen, tenzij een ander dat zegt. Maar in sommige ogen ben ik oud, maar ik ben het niet hoor. Dus was Simeon oud? Ik denk het niet, ik denk het wel. In ieder geval zijn leeftijd weerhield hem er niet van om op de drempel van de tempel te gaan staan. Anna of Hanna was wel heel oud. Daar staat ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Dus 84 jaar weduwe plus 7 plus wanneer zal ze uitgehuwelijkd zijn. Dus die loopt tegen de 100 of zo. Die is oud. Echt oud. Hè? En dan nog gebruik. Dan ben je nog niet oud. Maar ze werd wel gebruikt door de Heer. Is dat niet fantastisch? En ik wil dat je daar even bij stilstaat. Stel je voor dat de Heer jou de genade geeft om tegen de 100 te worden. Stel je dat nou eens voor. Zou het niet prachtig zijn als je tegen de 100 bent en dat je dan nog een zegen mag zijn voor andere mensen? In plaats van alleen maar afhankelijk van andere mensen. Ze diende God dag en nacht met vast en bidden. En wij denken wel zo, oh ja, die vast en bidt een beetje, weet je wel. Maar ze krijgt wel de profetieën van God en ze geeft wel woorden door. En wat een prachtige bemoediging is ze voor Jozef en Maria. Dus je bent nooit te oud om een stap te zetten. Je bent nooit te oud om op de drempel van oud en nieuw te gaan staan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ons. Jij en ik zijn nooit oud of te oud om iets te doen of niets te doen. Om een nieuw tijdperk in te stappen. We hebben dit jaar afgesloten met 10 jaar Church on the Way. Daar heb ik zelf altijd hele gemengde gevoelens over, weet je wel. Je droom van Church on the Way, van zeg 7000 man die we zouden moeten hebben rondom deze tijd. Weet je wel, je droomt natuurlijk altijd heel groot. En dan kijk je en dan is het aantal valt tegen. Weet je? Je zou daar negatief over kunnen zijn. Tegelijkertijd ben ik dat absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat God altijd de mensen geeft die je nodig hebt en dat alles op zijn tijd komt. En pas in de hemel zien we welke invloed Church on the Way werkelijk had. Ik kan maar één ding doen, dus met een integer God dienen. En met de oudsten samen de gemeente leiden zoals de Heer dat wil. Een prachtig voorbeeld wat ik ooit een keer gehad heb is van Ron Mel. Die heeft dan wel een gemeente van 8000 man had hij. Man is inmiddels overleden en zijn tweede voorganger was Chuck Updike. Chuck Updike was van Nederlandse afkomst. Een boom van een kerel, een beetje zoals Bas, weet je, groot, maar dan heel rossig haar. En je kon wel zien dat het een Nederlander was geweest, weet je, of afstammeling. Puur Europees uiterlijk en een grote kerel. Die man die was voorganger geweest in een dorpje tegen de Canadese grens. En op zijn kantoor in die grote kerk waar hij nu werkte, in Beaverton, had hij een fotootje staan van zijn kerkje. Zo'n klein kerkje. En die kerk die was mannetje van 30 groot. 30 mensen, inclusief kinderen. Die kwamen er iedere zondag bij elkaar in een klein, niet zo grote plek. En hij was een keer op een conferentie van gemeentegroei. En een van die jonge juppies, die echt wel wist hoe het moest, die zag hem staan en die zei, joh, wat kom jij hier doen op die conferentie? Jij zit toch in een kleine dorpje met een kleine gemeente van 25 man. En daar zit toch geen enkele hoop voor groei in. En toen werd hij boos. Die man is sterk, dus die pakte die jonge voorganger op bij zijn revers en zijn shirt en die tilde hem op en drukte hem tegen de muur. En die zegt, als God mij roept voor 25 man, dan zal ik trouw blijven voor die 25 totdat de Heer wat anders zegt. En toen liet hij hem los. Weet je, boem. Die jonge knul die heeft niet zoveel meer commentaar gehad, weet je wel. Wij zijn soms zo gefocust op grote aantallen. Rommel die had dat gezien. En God zei tegen Rommel, dat is jouw tweede voorganger, want het is niet onder de indruk van het aantal mensen wat jij in je kerk hebt. En ik denk dat dat heel goed voor ons is altijd. Niet kijken naar de aantallen. Tegelijkertijd verlangen we wel groei. En dat geeft altijd een spanning. Daar zullen we vandaag ook mee afsluiten. Ik hoop echt op bekeerling in deze gemeente. Daar bid ik daar wekelijks voor. En ik hoop ook echt op groei. Maar het is niet zo dat groei ons succes bepaalt. De heiligheid en de liefde van de Heer waar we vanmorgen over zongen bepaalt onze werkelijk succes. Waar of niet. En laten we vasthouden. Dus ook al staan wij staan ook op de drempel. Willen wij na 10 jaar verder gaan of denken we van, weet je wel, alweer een nieuw jaar? Of zeg je nee, ik pak het weer op. We gaan een nieuw seizoen tegemoet en we gaan doen wat God voor ons verlangt. Dus we zijn nooit oud. Tweede wat we kunnen doen, we kunnen een voorbeeld van het leven door de geest nemen aan de hand van Simeon en van Anna. En ik wil een aantal dingen noemen die de schrift hier zegt over die twee. Ze leefden door de geest, wat wij dan leven door de geest noemen. Ten eerste, de Heilige Geest rust op hem, natuurlijk op beide. Maar in vers 25 staat, hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En, het staat er zo mooi bij, de Heilige Geest rust op hem. Nou, ik heb vorige keer al gezegd, weet je wel, Lucas is een beetje vreemde schrijver. Mijn grote favoriet in de evangelie, omdat hij zo heel gedetailleerd is. Lucas was iemand die hoogstwaarschijnlijk veel meer uit de Griekse cultuur kwam en heel nauwgezet aantekeningen maakte van de verslagen die hij hoorde. Is niet iemand die bij de 12 discipelen hoorde, maar later tot bekering is gekomen en dus voor Theophilus een nauwgezet verslag neerlegt. En het is opmerkelijk dat Lucas het meeste aandacht aan de Heilige Geest geeft. In bijna al zijn verhalen. En dat komt omdat Lucas duidelijke verklaringen en redenen zoekt. En waar die niet is, ziet hij ook de Heilige Geest. En ik hoop ook dat jij en ik, en dat meen ik echt, dat we niet zo bescheiden doen over de Heilige Geest. De Heilige Geest is altijd een moeilijk onderwerp. Weet je wel? Of je verzeilt in het pinksterdom, als ik het zo mag zeggen, en alles is de geest tot en met al onze emoties toe. Nou, dat is niet de kant die ik op zou willen gaan. Of we zwaaien om naar de andere kant en we praten er niet meer over. En er blijft zoiets van, ja. In het Engels is het nog leuker. Dan heb je de Holy Spirit en je hebt de Holy Ghost. Weet je wel, als je dan over de Heilige Geest als ghost gaat praten, kom je een beetje in de Harry Potter sfeer zo wat, weet je wel. Van wat is dat? Nou, de Heilige Geest is een hele reële persoon. Hij is deel van de Godheid. Je kan God, Jezus, de Vader en de Heilige Geest niet van elkaar uiteenhalen. Helaas doen wij mensen dat wel eens. Je hebt volkstammen die geloven in God En dan is God, de heilige God, de almachtige, heel ver weg. De rechter. En als je dan over Jezus gaat praten en je zegt gewoon Jezus, dan zeggen ze, dat mag je niet zeggen. Dat is veel te persoonlijk en veel te dichtbij. Nee, we hebben die heilige God en almachtige Vader die troont tot in alle eeuwigheid en het heelal gemaakt heeft, waar we diep ontzag voor hebben en die we alleen maar kunnen eren. Maar wat een genade dat die geopenbaard is in ons door zijn Zoon, die we gewoon Jezus mogen noemen. Die één van ons was. Mensen kochten meubels bij hem. Dingen af. En Jezus is die stoel ook voor de helft van de prijs te koop. Weet je wel, moet je voorstellen. Zeg tegen God, weet je wel. En dan weglopen zo, die had ik goed te pakken, weet je wel. Dat is gebeurd. En plaats Jezus alsjeblieft in die categorie. En dan bedoel ik niet hem naar beneden halen. Maar als je vriend en iemand met wie je persoonlijk optrekt. Dat als jij een keertje shit zegt, dat je weet dat hij ook naast je staat. En dat hij het ook hoort en dat hij misschien wel meelacht. Of niet? Ik ben opgevoed in de tijd dat als je... Dat was toen nog, weet je. Dan moet je nagaan wat er toen op tv kwam. Weet je wel, wat was er toen op televisie? Corrie Brokken en zo, weet je wel. En dan werd er gepreekt van de preekstoel. Als jij naar de televisie zit te kijken, ben je dan bewust dat de Heere Jezus naast je zit? En dat was dan een soort... werd je geweten mee bestookt. Ik ben dat later gaan omdraaien. Alles wat ik doe, staat Jezus naast me. Zelfs in mijn diepste zonde. Zelfs in mijn grofste overtredingen van welk gebod dan ook. Nou zijn dat niet zulke grove overtredingen, maar ik zal ook mijn fouten hebben. Maar daarin kent Jezus mij gelukkig ook. Staat hij ook naast me. Ik raak hem niet kwijt als ik fouten maak. Integendeel zelfs, juist dan is hij heel dicht bij me. En hem daarin ontdekken en omarmen helpt mij in de toekomst het niet meer te doen. Veel meer dan van je mag het niet en pas op hoor, hij staat te kijken. Hij was één van ons. En hij is één van ons. Dus omarm Jezus. Nou, om een stap verder te gaan, is de Heilige Geest essentieel. Als je blijft bij Vader God en Jezus als je persoonlijke vriend, is er geen andere weg dan voortdurend onderwijs krijgen over de dingen die je fout doet en je voortdurend te bekeren en te hopen dat je het zelf beter kan gaan doen. Met me eens of niet? Dat is ook heel veel wat we doen als christenen. Oh, dat mag ik niet meer doen. Dan ga ik het toch proberen beter te doen. En ik ga je wat zeggen. En nou spreekt een man die ook bijna 60 wordt. Hè? Na 60 jaar kom ik steeds meer tot ontdekking dat dat niet werkt. Dat dat absoluut niet werkt. Proberen het beter te gaan doen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ervan overtuigd raakt. Jij doet niks beter. En dat je je hoop moet vestigen op de Heilige Geest die in jou woont en die jou omvormt. Jack Fry had vanmorgen een prachtig beeld. Dat had ik eigenlijk eerst even moeten laten horen, maar daar kunnen we aan het eind nog wel even naar luisteren. Of Jack, vertel het maar. Kom op.
Kan deze? Oké.
Okay. Het is geen tongentaal, maar tekentaal.
Wonderen en tekenen. Hè?
Wonder, ja.
Ik had vanmorgen een beeld van een stuk steen. En dat was onbewerkt. Dat was gewoon alleen maar steen. Er kwam iemand met een hamer en een beitel en die begon er hieroglyphen in te slaan. Dan gaat het helemaal niet om het feit wat of dat daar dan zichtbaar was. Maar het was meer vanwege het feit dat de Heer de mij erbij bepaalde. Als je een kind van God bent, dan werkt de Heilige Geest in je. En die vormt je naar het beeld van Jezus Christus. En dat doet hij zonder dat je er misschien erg in hebt, of juist wel, waar we het net over hebben. Maar je wordt gevormd, je wordt veranderd. En je wordt zo veranderd dat als ik bijvoorbeeld naar dat stuk steen met die hieroglyphen kijk, dan zie ik de betekenis ervan. Dus zo moet het ook in ons leven zijn. Als een ander naar je kijkt, dan moet hij kunnen zien, de Heer Jezus is daarin aanwezig.
Prachtig beeld. De Bijbel zegt ook dat wij de geschreven brieven van Paulus zijn. Dat zegt hij dan. Jullie zijn mijn geschreven brief. God schrijft zijn geschiedenis. In jou. Jook en ik hebben thuis een schilderij dat ik een keer als kerstkaart gebruikt. En dat is net een stuk perkament wat uit de aarde komt. En de aarde eronder is rood en zwart. Eerst zwart en dan rood. En ik noem dat de zonde en het verzoenende bloed van Jezus. En daaruit voortkomt het nieuwe leven. En dat is een brief voor andere mensen om te lezen. Jouw en mijn leven. Erg mooi vond ik het dat er gezegd werd, het zijn Heere grieven, dus het moet wel vertaald worden. Het moet ook begrepen worden. En vaak wordt het niet begrepen en soms ook niet door onszelf. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest essentieel in je leven is. En dat hij bovennatuurlijk in je werkt, maar op een natuurlijke manier. En dat hij op een natuurlijke manier bovennatuurlijk in je werkt. Niks, geen hocus pocus. Ik heb 10 keer liever dat je, net zoals Simeon, weet dat de Heilige Geest op je rust, dan dat je voortdurend het werk van de Heilige Geest overal en nergens zoekt. Want dat is de kwaal van Pinksteren. De Heilige Geest is hier, de Heilige Geest is daar, en we vliegen van op naar her om de Heilige Geest te volgen. Terwijl het mij geleerd is, de Heilige Geest woont in je hart. Amen. Dus ik hoef helemaal niet zo ver te gaan. En ik mag leven in het bewustzijn, de Heilige Geest rust op me. En als hij op me rust, is hij dus niet druk bezig. Moet je even pakken. Maar in de stilte is hij rustig aan het werk. Is hij zijn werk in jou aan het doen. En hoe meer je daaraan kan overgeven, hoe makkelijker het wordt. Heer, dit is niet goed in mijn leven. Hier moet wat aan gebeuren. Wilt u me helpen? Laat me er open over zijn naar anderen. Ik ben toch een geschreven brief. En ik deel dat met iemand en we gaan er samen voor bidden. En we vragen of de Heilige Geest kracht geeft en uitweg geeft. En zo ga ik zoeken naar de verbetering in mijn leven. En niet van, oh nee, dat ga ik tegen niemand vertellen. Ik ga eerst proberen het beter te doen. En als ze dan zien dat ik het beter doe, dan kan ik wel eens een getuigenis geven dat ik vroeger zo verkeerd was. Zal ik je wat zeggen? Dat lukt niet hoor. Ja, een beetje. Als het wel lukt, word je een trots persoon. Want ten diepste zou je zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb, want je hebt het ook gedaan. En als je een afhankelijk persoon wordt, dan zeg je, kijk eens wat de Heilige Geest in me gedaan heeft. En iedereen heeft zo zijn verbeterpuntjes. En de correctie die de Heilige Geest geeft, is geen zware correctie. Is geen zwaar juk, weet je wel. Het is gewoon iets wat je samen met de Heer mag gaan dragen en mag gaan zien wat hij doet. Ik strek me uit dat de Heer volgend jaar weer aan me werkt. Jullie ook? Als ik straks terugkijk naar het oude jaar en zeg ik, Heer, u hebt goede dingen gedaan. En ik ben benieuwd wat u nog meer gaat doen. En hij gaat dingen doen. Laat hem maar lekker bijtelen. Dus de Heilige Geest rust op hem. Tweede is, hij leefde met openbaring. Dus leven met openbaring. En dat was hem door de Heilige Geest geopenbaard, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Had dus een openbaring gehad. Nou, even heel reëel. Als hij dit nou vertelde tegen zijn buren, hoeveel van zijn buren zouden denken dat hij hartstikke gek was? Even reëel zijn. Ik denk bijna iedereen of misschien wel niemand. Hoeveel mensen zouden gezegd hebben van, meen je dat, Simeon? Jij zal de Heer zien voordat je sterft? Hoeveel mensen zouden in zijn synagoge gezegd hebben, die gekke Simeon, die denkt dat hij de Heer zal zien, weet je wel? Ik denk dat dat misschien nog wel eens heel erg mee zal vallen. Even terug naar mijn eigen vader. Mijn vader preekte veel over openbaring. En die was overtuigd dat de Heer terug zou komen voordat hij zou sterven. En zeker mijn kinderen, zei hij, zullen de wederkomst van de Heer meemaken. Ik kom dus nu op een leeftijd dat ik toch wel zeg, Heer, u moet wel gaan opschieten nu. Want moet dat dan wel binnen de komende 30 jaar gaan gebeuren. Nou ja, goed, als ik naar Hanna kijk, 40 jaar. Weet je wel, we gaan steeds beter. Toch zei hij dat in een kerkdienst met 600-700 man, waarvan niemand dat vreemd vond. Want het verwachten van de Heer valt nooit vreemd bij mensen. En jij en ik hebben soms de angst om uit te stappen in datgene waar onze verwachting zit, omdat we denken dat die ander dat wel gek zal vinden. En als je dat toestaat, vindt die ander het ook gek. Maar als je leeft in de verwachting en met openbaring van de Heilige Geest, kan je daar rustig, natuurlijk over spreken. Mijn vader was zo gek nog niet. Dat hij op dat punt het niet helemaal goed had. Zijn verwachting was wel goed. En dat is wel overgekomen. Zijn tijdsindeling en de vervulling, niet helemaal. Simeon zat er dichterbij en die heeft inderdaad dus de Heer Jezus gezien. En op welk moment dat in zijn leven was, plaats ik ook nog even tussen komma's. Dat betekent wel dat je er wat uit kan leren. Dat betekent ook dat je afhankelijk moet zijn van het leven in openbaring. Leven in een afwachtende houding. Wat gaat God doen? Openbaring is ook niet hetzelfde als zeker weten. Onze gemeente heeft ook een aantal zaken waar we hoge verwachting van de Heer hebben. Maar we weten niet wat we moeten doen. Neem het punt waar we net voor gebeden hebben. Als er aan de andere kant gevraagd wordt of we verder willen helpen, is het antwoord zonder meer ja. Daar wordt geen nee op gezegd. Maar we weten niet of en wat we moeten doen. Toch ben ik van overtuigd dat als het zover is en we zouden verder moeten helpen, dat de Heilige Geest ook openbaring geeft wat we moeten doen. Sterker nog, Joke en ik hebben natuurlijk veel over gesproken. We weten wel een aantal dingen waarvan we zeggen van nou, als het verder gaat, zal toch dat en dat eerst op een rijtje moeten komen. En met een aantal oudsten praten we erover. En zoeken we de weg van de Heer. Ga je nog wat zeggen? Ik ben 30 jaar voorganger, geloof ik ongeveer. De laatste 10 jaar in Church on the Way. De laatste 10 jaar van Church on the Way staan in het teken dat we het leven in openbaring of met openbaring een veel hogere prioriteit hebben gegeven dan ooit tevoren in mijn leven. En ik kan je zeggen, van de afgelopen 10 jaar, ik heb nog geen dag spijt gehad. Geen dag. Hoe wij omgaan met het spreken van God op een natuurlijke manier en gewoon ontspannen, bevalt me zo goed. Dat ik zou geen dag meer terug willen. Naar de gecontroleerde en het zeker willen weten. De Heilige Geest is een hele fijne persoon om mee op te trekken. En heel betrouwbaar. En ik hoop dat je dat je er ook niet meer buiten kan. Het derde is leiding door de Heilige Geest. Dus echt door de Heilige Geest geleid worden. Gedreven door de Geest kwam hij in de tempel. Ik vind de Nederlandse vertaling erg mooi. Staat letterlijk gedreven. In de Engelse vertaling staat gewoon dat hij door de Heilige Geest in de tempel kwam. Het feit dat je kan met die vertaling twee kanten op. Zowel dat gedreven, daar zit een pushje in. Ik denk dat de Heilige Geest dat soms doet. Soms is het heel bewust een heel actief werk van de Heilige Geest. En word je ergens toe gedwongen. Dus dat is bewust, zichtbaar, bijna met geweld zou je zeggen. Het is proactief, het loopt voor. Het gebeurt al voordat dat je het weet. Het is helder. Eigenlijk zoiets wat je nodig hebt voor het nieuwe jaar. Tegelijkertijd kan het soms ook heel ongemerkt gaan. Je hebt het niet half in de gaten. Het gaat gewoon tussen alles door. Het is minder bewust, het is reactief. En soms werkt de Heilige Geest op een andere manier. En kijk je achterom en dan zeg je, het was de Heer die het zo geleid heeft. De Heilige Geest heeft ons daartoe geleid. Ik denk dat dat vaak het merendeel is. Je zoekt het goede, je bent integer naar de Heer en je kijkt achterom en je zegt van, inderdaad, zo heeft God ons geleid. De Heilige Geest heeft het goed gedaan. En andere keer is het van, we hebben duidelijk een woord van de Heer en zou je die kant op moeten. Beide zijn goed en beide hebben we nodig. Sterker nog, we hebben het nodig om geleid te worden door de Heilige Geest. De vierde is, ze stonden in de bediening. Er was daar ook een profetes. Zij was altijd in de tempel. In de bediening staan gaat altijd gepaard met een intieme relatie met de Heer. En nou ga ik wat zeggen. Ik sta in de bediening nu als ik preek. Afgelopen eerste kerstdag stond Lies in de bediening. Je hebt net Marleen gezien in de bediening en het aanbiddingsteam. Jack kwam net naar voren, dat is zijn bediening. En we staan soms in de bediening. En daar zit een heel wonderlijk iets. Zelfs wanneer ik in zonde zou leven, kan het zijn dat mijn bediening gewoon blijft functioneren. Hoewel sommige mensen het zullen gaan merken. Iets klopt er niet. En de zegen blijft ergens weg. Alleen dat zie je niet altijd. Net zo min als dat je de zegen van de gemeente nu helemaal ziet. Dat maakt dat veld een klein beetje eng. Het is mogelijk om met een kapot huwelijk een gemeente te leiden. Totdat het openbaar wordt en dan moet er wat gebeuren. Daar zitten we dus nu ergens anders. Maar zoiets is natuurlijk niet in 2 weken ontstaan. Dan praat je hoogstwaarschijnlijk over jaren problemen. Ga je terugkijken naar jaren geleden, dan ga je zeggen, hey, nou begin ik dingetjes te begrijpen waarom sommige dingen niet doorgingen en er minder contact was of wat dan ook. In de bediening staan roept altijd een verantwoording op. En die verantwoording is dat ik stil en intiem bij de Heer ben. Dat ik zelf naar de tempel ga. Dat ik zelf bij Gods aanwezigheid ben. Als ik moet preken om mijzelf te vervullen met preken, ben ik voor mezelf bezig. Als ik preek voor jullie, moet ik zorgen dat ik zelf vol ben van het woord wat ik brengen mag. Als je aanbiddingsleider bent en je aanbidt of je speelt mee in de band en je doet dat en je hebt er zelf heel veel zegen van, dan zegen ik je ook, dat is heel goed. Maar als het voor jou afhankelijk is van, dan aanbid ik God, dan zeg ik, dat is gevaarlijk met je bediening. Een goede aanbiddingsleider, een goede muzikant heeft thuis al aanbeden en komt uit de aanwezigheid van God en brengt die aanwezigheid van God binnen. Iemand die profetie heeft, komt vanuit de aanwezigheid van God en brengt het woord. En niet het woord wat hij krijgt zo nu en dan. Ik moet zelf ook wel een beetje tijd bij de Heer besteden. Dat gaat vroeg of laat een keertje fout. Dus in je bediening staan betekent ook stil zijn voor de Heilige Geest en gewoon omgaan met de aanwezigheid van God en daar veel zijn. En dan bedoel ik in de tempel niet dat je hier altijd in de dienst moet zijn, maar dat je in Gods aanwezigheid moet zijn. Het 5e punt is wat je eruit kan halen, is een focus op de aanwezigheid van God. Zij, Anna, was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Uiteindelijk gaat het in jou en mijn leven en ook in Church on the Way altijd om de aanwezigheid van God. Bij hem zijn en hem zoeken, dat moet je prioriteit geven. Voor Anna betekent dat dag en nacht in de tempel. Ze had er de tijd voor, denk ik. Ik niet. Ik moet ook bij de evangelische omroep werken. Ik moet thuis werken. Ik heb zo mijn nodige bezonjes. Maar het is goed om wel stil te staan van en mijn tijd met God. Het zoeken van zijn aanwezigheid en het zoeken van zijn weg. Hoeveel tijd krijgt dat in mijn leven? Hoe je dat doet, interesseert me helemaal niks. Want als ik zeg, je moet 's morgens stille tijd houden, dan gaan we weer. Maar heb jij tijden dat je stil, heb je jezelf getraind om stil te worden voor de Heer? En mijn advies is, leer je dat zelf aan. Een moslim die moet 5 keer per dag bidden. Waarom 5 keer? Gewoon omdat als je dat niet 5 keer per dag doet, dan is God kwijtraken in hun denken. Hoe vaak trek jij je terug per dag om stil te zijn voor de Heer? Heb je die finesse dat als je met je werk zit en je hebt een gesprek, dat je denkt van ik moet even stil zijn voor de Heer. En ik meen het echt, hè? Nou ben ik wel wat ouder, maar ik heb me geleerd om ook in vergaderingen stil te zijn. Om rustig tijdens een vergadering te zeggen, nou moet ik even wachten. Als ik zelf de leiding heb, dan zal ik het ook duidelijk zeggen. Dat kan ik hier doen. In de gemeente, en dat kan ik ook op mijn werk doen. Van sorry jongens, daar heb ik geen vrede over. Op mijn werk gebruik ik iets andere taal. Daar heb ik niet allemaal mensen die dezelfde theologie aanhouden als ik. Maar daar heb ik nog geen vrede mee, dat verstaan ze wel. En ik zou daar graag een keer voor willen bidden voordat we een besluit nemen. Mag ik er morgen op terugkomen? Nou, dat kan natuurlijk in mijn werk makkelijk. Maar dan heb ik tijd nodig. En dan parkeer ik het bij de Heer en dan wacht ik tot de Heer gesproken heeft. Wat wel doen, wat niet doen. Ik doe het zelden met e-mails. Ik doe het zelden met sms'jes. Als het nodig is, wacht op de Heer totdat je gehoord hebt. Ik moet bij de Heer zijn en de focus op zijn aanwezigheid hebben. Anna deed het met vasten en bidden. Ik doe dat met bidden en stil zijn. En zo nu dan eens een keer vasten. Waar ik overigens niet zo'n groot voorstander van ben. Maar dat is puur omdat als ik aan het woord vasten denk, zie ik gelijk pinda's voor me. Ik weet niet wat jullie hebben, maar ik krijg dan gelijk honger. Dus als we op de drempel staan van een nieuw jaar, is het dan niet wijs om eens even te kijken naar de rol van de Heilige Geest in het afgelopen jaar en vooruit te kijken in het nieuwe jaar en daar verwachting voor te hebben? En als we dat doen, wat voor resultaten mag je dan verwachten? Nou, die halen we uit de woorden van Simeon. Ten eerste, als je je toevertrouwt aan de Heilige Geest, wat kan je dan verwachten? Nou, je kan vrede verwachten. In de vrede van God zijn en met hem werken. Nu, Heer, of nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede gaan, zoals u hebt beloofd. Er is iets, een vrede van God, dat als je dingen doet en je hebt ervoor gebeden en je hebt de leiding van de Heilige Geest ervaren dat je een vrede hebt, ook al stormt het om je heen. Vroeg of laat kom jij en ik voor problemen te staan, en misschien is het komende jaar, als er veel crisis uitbreekt, dan zullen we toch wel besluiten moeten nemen. Maar kan je die besluiten nemen onder leiding van de Heilige Geest en weten dat de Geest je leidt, zodat er vrede is? Je samen vrede krijgt. En dat kan in goede en minder goede besluitvormingen zijn. Tweede is visie op de toekomst. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Nou, dat is wonderlijk. Simeon zegt niet, ik heb met eigen ogen de vervulling van uw belofte gezien. Hij praat ineens over de redding. Hij heeft de redder gezien. Een baby in dit geval nog. Dan ga ik wat zeggen. Zeker met een crisis voor de boeg. En ik weet niet hoe de economie zich wel of niet gaat herstellen. Maar we zullen toch aan alle kanten wel een klein beetje gaan merken hoe de wereld in pijn leeft. En op financieel gebied. We zitten nog steeds bij de 1% meest rijke mensen in de hele aarde. Maar goed, daar, dat schijnt terzijde even gezet kunnen worden, weet je wel. Hoe we in die toekomst ons bewegen is wel erg afhankelijk van hoe je kijkt naar redding. Je kunt redding, de redding die God geeft, nooit loskoppelen van wat voor toekomst dan ook. Je kan ook jouw toekomstverwachtingen niet loskoppelen van de redding die er is. Nou, dat ga ik even uitleggen. Misschien maak je plannen. Ik droom ook wel eens van een groter huis en een nieuwe auto en een zwembad voor de deur, noem maar op, weet je wel. Een nieuwe baan, nog meer geld verdienen of niet meer geld verdienen, een fijnere baan hebben. Al die dingen zijn bekend. Alleen als je al die dingen koppelt aan en nu de redding van de Heer Jezus Christus voor de heidenen en voor jezelf, voor mensen, dan zijn ineens al die andere dingen niet zo gek essentieel meer. Ze zijn wel belangrijk, ze kunnen best een grote invloed op ons leven hebben. Maar als ik kijk naar de toekomst van mijn kinderen, is die toekomst totaal irrelevant bij wel of niet gered zijn door de Heer Jezus. Als ik kijk naar de toekomst van mijn leven, is mijn toekomst, hoewel belangrijk, irrelevant of minder belangrijk dan de redding die Jezus Christus biedt. En uiteindelijk draait alles om de redding van Jezus Christus. Als ik kijk naar de toekomst van Rotterdam, nieuwe burgemeester op 5 januari, we zullen veel voor hem bidden. Een groot gedeelte is zelfs voering van ons gebed geweest. Nou, prachtig. Ook het multiculturele aspect, daar ben ik helemaal enthousiast over. Maar uiteindelijk moeten mensen de Heer Jezus leren kennen in onze stad. Toch? En in vergelijking met dat is al het andere veel minder belangrijk. En ik heb een indruk dat de eerste christenen dat verrekte goed door hadden. En zich dus ook helemaal niet zoveel stoorden aan alles wat er in de geschiedenis gebeurde. De eerste christenen leefden in de maatschappij waarin perversiteit heel normaal was. Afgodendienst was heel normaal. Kapotte huwelijken was schering en inslag. En er was onderdrukking. En nergens groeide het christendom zo hard als daar. Wij maken ons erg druk om onze centjes en onze AOW'tjes en pensioentjes en weet ik van wat we allemaal nog meer hebben. En natuurlijk, dat zijn heus wel zorgen. Maar zelfs als christenen wapenen we ons zelfs in politieke systemen. En het christendom groeit niet. Misschien moeten we dat ene eens een klein beetje meer loslaten en focussen op dat andere. De visie op de toekomst. Koppel je visie op de toekomst altijd met de redding die God geeft. Gods soevereiniteit en heerschappij. Er staat die u bewerkt hebt en overstaan van alle volken. Gods heerschappij, daar draait het uiteindelijk altijd om. Het hoogste goed, het meest belangrijke wat jij en ik kunnen ontdekken in jouw en mijn leven, is de heerschappij van God in jouw leven. Wat is God aan het doen? Wat is zijn wil? Wat wil hij met onze kerk? Wat wil hij met jouw persoonlijke leven? Wat wil hij met Rotterdam? Wat wil hij met je buurman? Als dat je hoofddoel is, dan zien alle andere doelen er gewoon een stuk minder belangrijk uit. En luister goed hoor. Ik bedoel niet dat je daar niet van genieten mag. Ik geniet van iedere mooie nieuwe auto die uitkomt. Weet je, ik zou hem ook willen hebben, weet je wel. En ik geniet ook van mijn mooie vakanties. En ik geniet ook van lekker eten. Natuurlijk. Maar het staat in geen vergelijk bij het kennen van Jezus Christus en het leven onder zijn koninkrijk. In geen vergelijk. Ik zou niets willen ruilen voor die twee. De liefde ervaren van de Heer en de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn koninkrijk. En zijn wil doen in mijn leven is de hoogste prioriteit. Is het niet triest dat veel christenen denken dat als je je leven aan de Heer geeft, dat je dus nooit meer lekker mag eten, en dat je nooit meer mag dansen, dat je nooit meer lol mag hebben, dat je een soort zure pruim moet worden of zo. Terwijl ik denk, het christelijke leven is het mooiste wat er is. Kan je ook lachen. Kan je ook de dingen doen die je graag wil doen. Maar ze staan in een andere orde. Dus ik ga voor het Koninkrijk van God. Jullie ook? Ten slotte, en dat is het laatste. En dat is een hele mooie. Is de groei in heidenen en Israël. Ik heb het even zo kort opgeschreven. Simeon die eindigt met dat er een licht geopenbaard wordt aan de heidenen. En dat er eer strekt van Israël, uw volk. Als je leeft onder de Heilige Geest, als je leeft in de geest van kerst, zoals we dat noemen, leven door de geest, kan het niet anders dan dat er twee dingen zijn die in je leven heel centraal staan. Het eerste is dat je een groei van christendom wil zien. Je wil heidenen bekeerd zien. Als er iets mij frustreert, is het dat. Natuurlijk ben ik blij als onze gemeente groeit, maar meestal is de groei christenen die al christenen zijn. En die komen er dan bij, ben je blij. Maar ik wil mensen zien die geen christen zijn en hier christen worden, of bij jullie thuis christen worden en dan hier komen. En ik wil jullie oproepen dat we daar echt een focus van maken, ook in het nieuwe jaar. Heer, we willen heel graag groei zien en dan het liefste van mensen die zich bekeren. Maakt niet uit wie het is. Ik hoop erop, ik bid daarvoor. Dat is ook de doelstelling van deze kerk geweest. En nog steeds is. Dus gaan we ervoor. Als er één grote tegenslag voor mij was, dan was het wel dat onderweekcafé na één avond in het café verwijderd werd en een 20 meter verderop verplaatst werd op een plek waardoor het café het niet meer ziet. Nou hadden we kerk in het café en de café weert ons. Dus ik wil een nieuwe plek waar we weer midden in het café zitten, want ik wil die mensen bereiken. De focus is op die mensen, niet op het groepje dat er komt. Dan kan je bij commissie ook doen en dan kan je overal doen. We hebben die ruimte niet voor nodig. We hebben een ruimte nodig waarin mensen zeggen van, hé, wat is dat daar? Dat je zegt, kom erbij joh. Ga in de biechtstoel of kom eens luisteren of praat. Of waar je gewoon vrienden mee naartoe kan nemen. En je kan nog een pilsje serveren ook. Dat, laten we bidden dat die dingen door gaan breken. Dat kan niet anders dan dat daar vijandschap is. Dat zulke dingen niet doorgaan. Het tweede is, en let op dat de tekst dat ook duidelijk scheidt. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, dat zijn bekeerlingen, en dat het eerst trekt van Israël uw volk. Dan kan je Israël wel vertalen naar de christenen. Ik denk dat een tweede aspect is. Ik zie uit wat God met onze gemeente verder wil met het volk Israël. Zowel in voorbeden als in praktische daden. Heer, wilt u wegen openbaren. Het was 2 jaar lang een gebed van mij en van de oudsten en van de gemeente. Tot op heden heb ik de deur nog niet echt zien opengaan. Wel een beetje. We doen goede dingen. Maar ik wil dat de Heilige Geest ons openbaring geeft. Ons leiding geeft. En ik zou het zo fijn vinden als in 2009 die twee aspecten tot volle eerlijkheid en tot volle glorie komen. Dat we bekeerlingen zien en dat de relatie met het volk Israël, ja, dat het verder invulling krijgt. Kun je daar aan op zeggen? Dan wil ik afsluiten.